Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het tweede schriftgedeelte uit Johannes 14. Het evangelie naar Johannes beschrijving hoofdstuk 14. Daarvan de versen 1 tot en met 3. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover. Schrijf wij hierboven vermaning tot vertrouwen. Vermaning tot vertrouwen. Ik weet niet of wij eraan toekomen om deze versen die ik u gelezen heb te overdenken, maar het is niet zo erg als we er niet helemaal aan toekomen om deze drie versen te overdenken, dan gaan we bij leven en wel zijn daar weer mee verder, vervolgen. Vermaning tot vertrouwen. Wij letten op enkele dingen die ons in deze versen worden genoemd. Niet alleen de vermaning tot vertrouwen, maar ook, er is een groot huis bij de Vader. Er zijn woningen door de Zoon bereid. Hij, de Zoon, komt tot zijn kerk door de Heilige Geest. En hij haalt zijn kerk op tot zijn heerlijkheid. Maar fijn, dat merkt u wel bij de overdenking van deze verzen. Ja, wij hebben hier wel eens eerder bij stilgestaan en gistermorgen in het ziekenhuis bij zuster Kroon lazen we dit gedeelte uit Johannes 14. En dan kun je zo hartelijk en zo'n blijmoedige vereniging soms hebben in dat dierbaar heilig evangelie. En het gaf mij lust en begeerde om daar bij stil te staan deze dag. En aangezien we ook weer in de lijdenstijd komen, dacht ik, laten we met uw goedkeuring en gunst, Heren, laten we uit dit heilige evangelie iets mogen overdenken. We hebben ook dat stukje daarvoor gelezen. De hoofdstukkenverdeling in de Bijbel, dat weet je, is door mensen aangebracht. En dat klopt natuurlijk niet altijd, dat kun je in sommige gevallen heel duidelijk merken. Het gaat over het heengaan van de Heer Jezus. Het is zo dicht gekomen bij het einde. En de Heer Jezus is zijn discipelen daarop aan het voorbereiden. De Heer Jezus zegt ook dat ze hem niet zullen kunnen volgen, maar later wel. En dan zegt Petrus tot hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Met andere woorden, ik heb er alles voor over. Bij mij is het zo wat u eenmaal zei. Die niet haat, zijn vader of moeder, dat betekent daar op de tweede plaats stellen, of zijn vrouw of kind, ja zelfs zijn eigen leven, die is mij niet waardig. Dat hebt u zelf gezegd, Heren. En daarom, ik zal mijn leven voor u zetten. Ik heb er alles voor over. Maar Jezus zeide tot hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Geliefde, moet je eens indenken. Wij lezen daar zo vaak overheen, maar ik wil dit verband toch even noemen. He, want dat loopt verder in hoofdstuk 14 uiteraard. Maar je moet er toch niet gering over denken wat een diep ingrijpende woorden dat dat geweest zijn. Zo kort voor het einde. Dat de Heer Jezus daar zonder meer zegt, gij zult mij driemaal verloochenen. Terwijl het zulke een tedere, ja, samenkomst is. Met zulke liefdegeur die elk tot liefde moet lopen. Zal het dan zo worden dat een man, ja, die toch wel de eerste der apostelen genoemd zou kunnen worden. En die zo die goede belijdenis had gedaan, die hem door de Vader geopenbaard was, dat hij was de Christus, de Zoon van de levende God. Dat die man waarop de Heere, op wiens belijdenis, de Heere zijn kerk zou bouwen, dat die man weg zou vallen. En dat er nog één ook zou zijn die hem zal verraden. In het voorgaande hoofdstuk zegt Jezus dat ook. Eén van uw lieden zal mij verraden. En ze hebben zo angstig gevraagd, Heere, wie is het toch? Wie zal dat toch doen? En nou dit nog eroverheen. Voorwaar met een eedzwering. Voorwaar zeg ik u. De haan zal niet kraaien. Totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Maar dat is toch verschrikkelijk. Verraad en verloochening. Dan wordt toch, je zou zeggen, de kern van de discipelen, die wordt uit elkaar geslagen. Wat moet dat toch allemaal worden? Wat heerst er toch een stemming nu bij die mensen in de zaal? Een stemming van niet begrijpen, niet kunnen volgen wat hun meester toch allemaal zegt nu. Wat moeten ze daar toch van maken? En dan vervolgt de Heer Jezus Christus in een vermaning tot vertroost. In een vermaning tot vertrouwen. En dat is vertroosting. Een vermaning tot vertrouwen. Uw hart worden niet ontroerd. Ondanks wat ik u allemaal gezegd heb. Ondanks het verraad. Ondanks wat ik voorzegd heb aangaande de verloochening. Ondanks alles wat u wedervaart. Uw hart wordt niet ontroerd. Is ontroering dan niet goed? Was het dan niet goed dat Petrus bedroefd werd. Jazeker. Toen de Heer Jezus hem aanzag. Jazeker. Maar hier wordt een ontroering bedoeld. Waarbij alles omver valt. Waarbij er een bewegen is. Zo erg. Dat er geen woorden voor te vinden zijn. Ja, en ik zeg niet dat dat niet gekomen is. Maar die trouwe meester, die heeft gezegd, laat het niet al te ver komen. Laat het niet al te ver gaan. Laat, als de gedachte in je opkomt, zal ik er dan ook maar een eind aan maken. Laat dat niet de overhand op je hebben. Laat het niet tot dat duivels uiterste komen. Uw hart. Ja, dat hart. Dat hart heeft al heel wat bezorgd aan ons. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk merken we het. Hoe zwak wij zijn en stof van jongs af geweest. De een oud, de ander jonger. Maar we zien het en merken het om ons heden. Wanneer wij het hart dat zo door ontroering kan gaan weigeren en haperen, dat het over begint te slaan, of als een razende begint te kloppen, in een veel te hoog tempo. Dat hart, waaruit de uitgangen des levens zijn, staat het stil, dan valt ons lichaam neer en uit. Wat is het hart toch een belangrijk iets? En heeft de Heer Jezus gezegd, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. De Heer Jezus, die noemt het hart dus de zetel van ons denken, van onze verkeerde gedachten. Maar in datzelfde hart is God bezig, God de Heilige Geest, met zijn werk. Is hij werkzaam tegen de macht van de dood en van het ongeloof en van de twijfel? Nou kun je dat geestelijke en dat lichamelijke niet van elkaar scheiden. Je voelt, je proeft wat hier bedoeld wordt. Uw hart worden u niet ontrukt. Zowel lichamelijk als geestelijk. Want de ontroering die een mens aangrijpt kan wel zo groot zijn dat zijn hart het begeeft. Maar je kunt ook zeggen, het verdriet kan wel zo groot zijn. De angsten en de vertwijfelingen bij een mens. Dat hij geen raad meer weet. Dat hij geen uitzicht meer ziet. En dan zegt hij, lieve meester, ondanks al die ernstige dingen, wat er gebeuren zal, straks stuiven ze weg naar alle kanten. Angstig en benauwd. Straks zullen ze ook vol verbazing naar hun meester kijken, als in hun gewaarwording die steun hun ontvalt. Jezus die ze ontvalt. Want wat denk je, als je altijd op de Heer Jezus bent aangewezen geweest, 3 jaren lang, en je bent natuurlijk wel door ongeloof behept, zodat de meester menigmaal heeft bestraft in zijn woorden. Maar goed, het is toch altijd goed uitgekomen. Als er brood moest wezen, dan was er brood. En als hij wilde dat de zee bedaarde, dan bedaarde de zee ook. Ze hebben toch zijn wondermacht gezien. Hè? Dus in hun hart hebben ze toch altijd, al zag het er wel eens wat somber uit, vanwege de dreiging van de fariseeën en de schriftgeleerden, maar in hun hart hebben ze gedacht, onze meester krijgen ze nooit dood. Nee, onze meester is zo sterk, hij kan wind en zee wel gebieden. Die gedachte heeft ongetwijfeld geleefd, ook wel anderen. Thomas, die zei een poosje terug, laten we dan maar gaan en met hem sterven. Maar ja, daar was ook Thomas voor. Maar ik denk dat vele van de discipelen toch elke keer, vooral als ze met zijn macht werden geconfronteerd, dat ze dachten, Jezus krijgen ze nooit. En dan te bedenken, dat in die hof van Gethsemane, dat hij droevig en zeer beangst en verbaasd begon te worden. Dat is wat geweest. Ze waren bedroefd en van droefenis vielen ze in slaap, lezen. Maar dat was toch hun steun en toeverlaat. En dan merken ze dat zijn hart als het ware ontroerd wordt. Hij die sprak, uw hart worden niet ontroerd. Die ze getroost had. en vermaand om op God alleen te betrouwen. Om dan diegene waarvan je weet, hij is God die helpt in nood. En hij komt zelf in die nood. En je kunt hem niet helpen. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Waakt en bidt. Maar ze konden het niet. Wat valt er dan een stuk weg uit je leven? Als God in Christus de weg gaat van de lijdende knecht. En als hij naar zijn waarachtige menselijke natuur, daar als een worm en geen man op de grond kruipt, zou je dan niet de angst bij je opvoelen komen, de paniek? Laten we maar weggaan, want aan hem hebben we ook niets. Nou hebben we van hem ook niets meer. Nou kan die zelf niet meer. Nou weet hij zelf geen raad van de angst. Kijk eens, het bloed zweet, gutst hem van het gelaat. Dat is wat, mensen. Misschien, ja, ik trek maar enkele lijnen. Misschien denk je wel eens, waarom word ik nou niet geholpen? Tuurlijk, je kunt zeggen, wij hebben geen rechten en aanspraken. Maar ja, de Heere, die wilde er toch om gevraagd zijn. Als je nou aan de Heere vraagt en de Heere, het is net of dat de Heere dood is. Of dat de Heere niet wil helpen. Dat de Heere geen uitkomst geeft. Die zieke wordt soms nog zieker, terwijl er een gedurig gebed oprijst. Ja, maar u wil geschieden. Dat is waar. Dat is allemaal waar. Dat weet ik. Maar het is toch niet te verklaren. Je kan wel zeggen, ja, het is, ik vind dat altijd zo makkelijk gezegd. Ik voel me vaak een beetje hulpeloos en verlegen. Als je zelf nog naast het bed staat en een ander ligt te creperen in bed. Want ik voel, het gaat niet zo goedkoop zoals wij dat zeggen. Zo'n mooi versje, weet je wel. U wil geschieden en in tegenspoede stil en noem maar op. Je moet het zelf maar hebben. Ja, dan kun je zeggen, we hebben geen rechten. Dat is allemaal waar. We hebben ook geen rechten. Ja, maar de Heer, die heeft toch gezegd, wat vader onder u als een zoon om een vis bidt, die zou hem dan een schorpioen geven. Of een steen geven. Dat doe je toch niet? Nou, zal dan uw hemelse vader niet u de Heilige Geest geven? Die daarom bidden. En dan zit je nou zo geesteloos. Kijk. Mensen, dat wou ik maar dit zeggen. Dit wou ik er alleen mee zeggen. God is, en God is waarachtig, zegt het allerheilig geloof. Maar het gaat door de catastrofe heen. Het gaat dan ook door alles heen ook. Waar wij het ook niet meer weten. En waar wij ook met onze handen voor ons gezicht lopen. En waar wij misschien wel de dag van onze geboorte vervloeken. Al is nog zo erg. En waar wij misschien wel zeggen, ik wil liever sterven dan leven. Dan gaat het nog door. Kijk, en dat is het laatste punt. De laatste waarheid. Maar die laatste waarheid, die kunnen wij niet zomaar bepraten. En enkele mooie oplossingen aan de hand doen. Van, je moet dit en je moet dat. Je moet zus en zo. Je moet allemaal maar bedenken van, we zijn dit, zondaar. Nee. Ik kan me indenken dat veel zieke mensen wel eens denken, hou alsjeblieft maar op. Lees maar een stukje uit de Bijbel, dat is genoeg. Ja. Maar nou de meester die dat ziet, hè, want hij weet wat in de mens is. Hij weet ook wat er staat te gebeuren. Dat hij zegt, gij zult mij alle verlaten, toch ben ik niet alleen. de meester die het weet. Wat maaksel dat we zijn, dat we zo'n grote mond hebben. Maar als het erop aankomt, dan zijn we net hazen. Aan alle kanten kiezen we het hazenpad. En als het op dat ellendige leventje, want ja, wat is nou eigenlijk ons leven als je het goed bekijkt? We hebben het best naar ons zin, hoor, daar gaat het niet om. Maar als je het nou eens bekijkt, dat leventje van een mens, tegenover het leven van die middelaar Gods en der mensen, dan zeg ik nou, niks te betekenen. En toch, als er één vinger naar dat kleine leventje uitgewezen wordt, dan hoor je, mens, ik weet niet wat je zegt, ik ken die man helemaal niet. En hij vervloekte zichzelf, Petrus. En hij zwoer eden. Hij haalt God erbij. Dat hij die man niet kent. Hoe komt dat? Voel je de vertwijfeling? De ontzetting. Die man die gaat eraan. Dat ziet Petrus aankomen. Maar waar is nou die sterke held? Die leeuw uit de stam van Juda. Die daar maar geslagen en gespuwd wordt. En die daar met het bloedzweet nog bedekt voor de rechter staat. Er stort een hele wereld in, dat begrijp je wel. En de hemel stort misschien ook nog wel eens in. Petrus, een hemel. Is dat God? De Zoon Gods? Ah, de meester weet het wel. De meester heeft er ook geen vermaak in. De mensen hebben er wel eens vermaak in, weet je wel. Niet in dat handen wrijven, zien ze zoiets gaan. Zitten ze dat gade slaan, dan zeggen ze, ja, nou zie je het eens, hè. Nou zie je het eens. Nou is zo'n grote mond niet meer. En nou niet dit. Maar daar voel je wel aan, daar zit geen liefde achter, hè. Dat is gewoon een sadistische trek van het mensenleven. Dan vermaakt hij zich er gewoon in. Als iemand, hij is dan in zijn eigen hoofd niet zo'n groot spreker en die ander wel. En nou gaat die ander op de loop. Of die kan het niet meer harden. En dan beginnen wij te praten. Ja, je hebt zo'n grote mond, hè. Nou, kijk nou maar eens. Zo gaat het nou met die mensen. Dat is nou bij die meesten niet, hè. Die meester zou veel meer reden hebben gehad om ons eens flink uit te schelden. Die meester, maar hij doet het niet. Het gaat om de gekochte van de Vader. Het gaat om de middelaar Gods en der mens. Het gaat om de Heer Jezus Christus en het werk wat God hem op de hand gezet heeft om te doen. Daar gaat het om. Het gaat om diegene die de Vader hem gegeven heeft. Nou komt ie. Uw hart worden niet ontroerd. Ja, maar straks dan lijkt het wel alsof mijn hart stilstaat en zal bersten. Ja, dat is waar. Dat kan wel waar zijn. Het heeft daar zeker niet zoveel geholpen dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Uw hart worden niet ontroerd. Nou ja, vraag dat maar aan je eigen of dat het nog wat geholpen heeft. Maar zijn lippen druppen van honing en honingzee. Uw hart worden niet weggerukt. Weggerukt. En het zal ook niet gebeuren. Want Petrus zal naar buiten gaan, al slaat zijn hart 10 keer over. Bitterlijk wenende. En de Heere zal het in orde maken. De Heere zal het in orde maken. Nee, o Petrus, spring maar niet uit het raam. Spring ook maar niet in de Jordaan. Doe het maar niet, man. Uw hart wordt niet ontroerd. Ga dan liever maar in een hoek wat zitten huilen. Of schreeuwen. In je ellende. Maar gooi je hart maar niet weg. Laat het niet weggerukt zijn. Vermaning tot vertrouwen, want er staat, gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. Er zijn verschillende mogelijkheden. En voor een van die mogelijke vertalingen kies ik persoonlijk, maar dit is ook goed. Ik zou het zo willen lezen. Betrouw op God en betrouw ook op mij. Er zijn er die zeggen, ja, maar dat kun je beter niet zeggen, want ze vertrouwden al op God. Ze vertrouwden al op God. Dus dat was niet meer nodig in die zin. Nee, het gaat zuiver. Jullie geloven in God, dat weet ik, daar ken ik jullie nou in, zo heb ik het ook wel eens verklaard hoor. Daar zit ook een goede gedachte in. Ik weet dat jullie gelovigen zijn in God, maar geloof nou ook in mij, die middelaar. Maar nu wil ik het graag zo verklaren. Betrouw op God. Ja, waarom? We kunnen wel zeggen, ja, maar dat deden ze al. Op God vertrouwen. Maar is dat nou echt zo? Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zere welbehagen. Want dat vertrouwen wordt juist zo aangevochten. Dat vertrouwen wordt juist zo bestreden. Om nou op God te vertrouwen, daar heeft hij altijd weer de onderhoudende werkzaamheid van de Heilige Geest bij nodig om op God te vertrouwen. Anders vertrouwt hij alleen maar op zijn eigen. Dat vertrouwen kan alleen spruiten uit die voortdurende voeding van de Geest en het Woord. En het kan er wel zo Spaans naartoe gaan, dat iemand zegt, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Waar is dan dat kinderlijke betrouwen? Daarom, uw hart worden niet ontroerd. Hoe moet dat, meester? Hoe moet dat? Nou, betrouw op God. Betrouw op God. Ja, maar daar schort het nou juist aan. Dat is nou juist mijn kwaal, mijn ziekte. Dat ik dat niet kan en dat telkens verlies. Ja, maar dat is dan ook juist de strijd die de Heer Jezus Christus hier invoert. Betrouw op God, dat wil niet zeggen, daar zit ik jou, het is allemaal goed wat de Heer doet en ik ben het overal mee eens en ik ben zo eenswillend. En ik ben dit en ik ben... Nee. En maar dat betrouwen op God, dat zal er zijn. Als je, als alles tegen is, als je op de ashoop zit, dan zeg je, ja, Job, je hebt weinig vertrouwen meer. Maar hij kent God niet meer. Hij weet niet meer hoe God is en tegenover hem. En daarom schreeuwt hij het uit en hij vervloekt ook zijn geboortedag. En hij zegt zoveel dingen. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. Daar zie je nou dat vertrouwen dat opkruipt uit de puinhopen. Uit de as en uit de ellende. En uit de ziekte en uit de ballingschap. Kijk, dat is iets van waarachtig geloof. Want je moet altijd... Denken, een mens zegt wel, ja, vertrouwen, geloven in God, natuurlijk, ja. Ja, maar is dat waar? Dat is een mooi weergeloof. Dat gaat alleen maar op als de zon schijnt en er is niks aan de hand. Dan gaat dat wel op. Maar dat stort nou in elkaar als alle dingen eens tegen zijn. En als het niet gaat zoals wij denken dat het zou moeten gaan. Dan krijgt dat mooi weergeloof een verschrikkelijke deuk. En dan komt zo menigmaal openbaar wat het wonder is, vertrouwen op God. nochtans, hoe die geest in die menselijke ziel, in dat hart worstelt, om hem toch ondanks alles te drijven naar de levende God, al kan hij niet meer bidden. Al kan die niet meer lezen, al kan die niks meer, al kan die er ook niet over praten. Dat het nogthans in het hart ligt. Hij alleen trouw op God. Mijn kinderen, zegt de Heer Jezus, dat heb je nodig. Betrouw op God. Ook als de weg gaat zodanig dat je hem niet meer volgen kunt. Ook als je door de duivel aangespoord wordt, lelijke verlogenaar, valse eed hebben gezworen, je hebt de doodstraf verdiend. Nou, spring dan maar van de tinnen van de tempel af, bij wijze van spreken. Of van de berg af, of waar dan ook, want het is nou toch afgelopen. Je zal het nodig hebben. Nodig hebben. Een kruimeltje van dat vertrouwen op de levende God. Vertrouw op God. God, wiens weg is door de zee en wiens voetstappen in grote wateren zijn, onvoorstelbaar. Vertrouw op God. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ja, kijk, dat ligt nou allemaal in die ene zondaarsziel. Ik zucht, soms lees je waar kolk en afgrond bloeit. Ik weet geen raad. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied. Ja, als de golven de overhand krijgen, te mede malen, dan zijn we weg. Maar telkens komt de Heere erin terug. Vertrouw op God. Laat het aan hem over. De uitkomst zal niet falen. Dat geloven in God of dat vertrouwen, dat heb ik al eens bij de Hebreeënbrief, meen ik, gezegd. Dat komt, dat staat in verband met het woordje amen, Oud Testamentisch, geloof. En dat betekent, heb ik wel eens uitgelegd, een grondslag. Iets waar iets op staat. Laten we zeggen, het fundament van een huis. Maar dat is natuurlijk een dood ding. Fundament van een huis, het is van stenen of heipalen of wat dan ook. En het is natuurlijk een dood ding. Maar je zou het even ter vergelijking. En dan wordt een huis opgebouwd. Het fundament draagt het huis. Wat is nou vertrouwen? Vertrouwen is vertrouwen. Dat God toch draagt. Wat? Als ik zing, dat God toch draagt. Dat er toch eeuwige armen onder ons zijn. Die ons dragen. Ja, man. Maar. Ja. En dat Jezus Christus draagt onze overtredingen, onze zonden, onze ellende. Hij toch draagt. Dat hij ook die krankzinnige draagt daarin gesticht. Dan denk ik aan mijn zus, die al zoveel jaren daar zit. En die stakkers die je daar ziet. Dat God toch draagt. Geloof. Ja, vertrouwen. Dat er ergens een bodem is, een fundament is. Wat zeg ik ergens? Dat er ondanks dat ik blind ben en niet kan zien, dat God er is die me niet laat verzinken. Omdat hij zijn eigen kind heeft laten zinken in zulke diepe put. Van jammer en Gods verlating. Betrouw op God. Betrouw ook op mij. En geloof ook in mij. Mag je ook lezen. Wat? Dat is moeilijk. Nou moeilijk. Je zou haast zeggen. Hoe kan een mens daar nou komen? Dat kan wel. Als de zee stil geworden is, op zijn macht wordt, dan zeg ik tegen elkaar, wie is deze dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dan vertrouw je op hem. Je vertrouwt op hem als hij de baar waar de dode op ligt laat stilstaan. En dat hij zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Ja. Maar als hij nou de weg gaat in de godsverlating. Als er geen gedaante of heerlijkheid meer zichtbaar is. Als aller afschrapsel. Dat er geen teken meer gebeurt. Ja, één klein tekentje, tenminste wij zouden zeggen kleine. Een oor aanzetten. Van Malchus. Door Petrus straf geslagen. Maar wanneer voor het uitwendige oog, ons verstandelijk oog, er helemaal niks meer gebeurt. Er komt geen plotselinge ingreep van de hemel die belet dat de Heer Jezus gekruisigd zal worden. Er is niemand van de mensen die bloed voor het hart krijgt en zegt, ja, ja, laten we nou ophouden. Alles gaat door. De man van smarte verzocht in krankheid. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hoe kun je nou op zo iemand vertrouwen? Hoe kun je nou in zo iemand geloven? Want daar heb je toch niks aan. Want die kan je niet meer helpen. Als die nou nog van het kruis af zou willen komen. Om zichzelf te verlossen. Dan zouden we denken kunnen dat hij ook ons nog wel zou kunnen verlossen. Hij kan niet van het kruis afkomen. Hij kan niks meer. Zijn handen zijn vastgenageld. En zijn voeten doorboord. Hij kan niks meer. Vertrouw ook op mij. De knecht der knechten. De vernederde. De lijdende. De bloedende. Vertrouw op mij. Die zijn handen gehecht zijn aan het hout en zijn voeten, die nergens meer heen kan. De hemel wil hem niet ontvangen. De aarde wil hem geen gastvrijheid meer verlenen. Vertrouw ook op mij. In God zou je zeggen, vertrouwen, geloven in God. Vertrouwen op God, dat God alles draagt. Ja. Ja. Ja, dat denken we hoor. Ja. Ik geloof het ook wel in een opperwezen, hè? In God. Ja. Nou ja, ik kan niet alles begrijpen hoor, wat er allemaal gebeurt op de wereld. Nee, maar ja, er is toch wel. Maar wat denk je dan? Van zulk eden. Om die. Die aan het kruis hangt. Te betrouwen dat hij jou draagt. Die je draagt. Dat dat de achtergrond is van geloof en van vertrouwen. Het dragen. Dat hij draagt. Dat is gewoon onbegrijpelijk. Ja, dat is genade. Die moordenaar die zag het in een moment zomaar opeens klaar. Hij had opeens die gekruisigde nodig. Nodig. Niet om eraf te komen. Wij zouden zeggen. Oh, laat me er nou alsjeblieft af, Heere. Nee, Heere, gedenk mij. Het is bijna afgelopen met me. Gedenk mij er als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Man, je gelooft toch zeker niet dat die man daarnaast in een koninkrijk komt. Die wordt straks in het graf gestopt. Daar heb je nou. Betrouw ook in mij. Die moordenaar, die hangt daar. Ja, de discipelen die gaan naar huis. Die weten het niet meer. Die moordenaar. Ja, want de Heere God is zelf zo'n getrouw God. Hij schept het gewoon. Die stervende middelaar, die schept nog het geloof. Hij verdient het geloof. Maar omdat nou, kijk. Wij zijn leerstellig vaak nogal ontwikkeld, weet je wel. Dat je zegt, ja, de Heer Jezus die is voor ons zonde, of de Heer Jezus dit en dat, hè.
Maar, ja, wij staan erachter. Maar om nou eens in te denken. Terug te denken. Dat je zegt, ja, maar geloof ik nou werkelijk dat hij die daar hangt, mij draagt. Dat hij juist zo mij draagt, al word ik nooit meer beter. Al zijn alle dingen tegen me. Al zou ik dan geen goede dag meer hebben in mijn leven. Ja, het is niet te hopen, maar veronderstel eens. Betrouw ook op mij, die om onze zonde is overgeleverd. Om onze overtredingen verwond is. Wat een wonder. Zou je niet zeggen, lieve meester, nu in de hemel verheerlijk, laat ons op u betrouwen. Want je begrijpt wel dat de meester dat zegt, dat is niet voor niks. Want hij weet wel wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe wij stikken in het ongeloof en in de twijfel en in het betrouwen op allerlei andere dingen. Daarom juist komt hij tot ons en in plaats van ons te verdoemen, zegt hij, kom kinderen. Wees nou niet al te verzaagd. Laat nou de put niet het enige zijn wat je ziet, nee. Maar betrouw op. En betrouw ook op mij, die van God gezonden is. Die wel dood kan lijken, net zoals aan het kruis, al is die nu verheven. Maar waarvan je misschien denkt, hij antwoordt mij niet. Waar je misschien wel jaren aan gedacht hebt bij ogenblikken, dat zich zijn heil aan jou mocht openbaren. En je ziet het niet. Je merkt er niets van. Alsof hij dood is. Hij zegt, betrouw op God, ook op mij. Want ik leef toch. En ik hou je toch in het oog. Al denk je van niet. En ik maak het toch allemaal in orde. En ik zal je toch eeuwig gelukkig maken. Al zegt iedereen om je heen, oh wat is dat een ongelukkige man, die heeft nou nooit anders narigheid gehad in zijn leven. Of al zou ze in de advertentie zetten, na moeitevol leven vol zorg en strijd. Ik heb de strijd gestreden, zegt de meester. Betrouw op mij. Waar je valt, hoe je valt, betrouw op mij. Betrouw op mijn offer dat ik bracht aan het kruis voor Gods aangezicht. Betrouw erop dat ik waarachtig de rekening heb betaald. Schuld heb voldaan. Betrouw zo dat midden in alle wantrouwen wat er bij Adam te vinden is, dat er een zucht, al is het maar een zucht, o God help me, verlos me. O God, laat de hand op mijn lippen dat ik u niet laster. Ja, betrouw op hem. Met uw gehele hart. En betrouw op je verstand niet. Op jouw weten niet. Het komt toch goed. Geliefde, geloven wij iets van dat woord. We gaan nu naar huis. We leven er wel zijn weer verder. Is er iets van die blijdschap? In het verdriet, droevig zijnde, toch ook blij. Te midden van de afbraak. Te midden van zoveel wegen die wij niet kunnen volgen. mag het woord ook tot ons komen in onze harten. Hoop op God, want ge zult hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing in mijn aangezicht en mijn God. Wat hebben we dan een dierbare meester. En dat voor zulke ellendige leerlingen. De naam des Heeren zijn geloofd. Amen.